Goedemorgen, geliefden. Ik zou graag met u uit Handelingen hoofdstuk 12 voorlezen vanmorgen. Handelingen, het 12e hoofdstuk. Handelingen hoofdstuk 12 vanaf vers 24. Handelingen 12 vanaf hoofdstuk 24 en lezen verder in hoofdstuk 13. En het woord des Heren wies en verbreidde zich. Barnabas, nu een Saulus, keerde terug uit Jeruzalem naar hun liefdedienst te hebben volbracht. En namen ook Johannes, bijgenaamd Marcus, mede. Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten, leraars, namelijk Barnabas, Simon, genaamd Neger, Lucius van Cyrene, Manien, de zoogbroer van Herodes, de viervorst, en Saulus. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zonder mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. En deze dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Cilicia en voeren vandaar naar Cyprus. En te Salmis gekomen, verkondigde zij daar het woord Gods in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes tot helper. Tot zover het lezen van Gods woord. Hoofdstuk 13 van Handelingen is eigenlijk een heel belangrijke keerpunt in het boek Handelingen. Want er breekt als het ware een nieuwe fase aan in de geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus, in het verkondiging van het evangelie. Dus de eerste 12 hoofdstukken van Handelingen vooral behandelen de ontstaansgeschiedenis van de gemeente. Dus de eerste gemeente te Jeruzalem en zo de verdere uitbreiding naar Samaria en Judea. En de doelgroep vooral was de Joden te bereiken met het evangelie. De voornaamste apostel in die eerste 12 hoofdstukken, dat was de apostel Petrus. Maar ook daarbij met de hulp van Johannes. En zoals ik zei, men was toen bezig met de grote opdracht ook te vervullen. En dit onder leiding van de Heilige Geest heeft men daar al een begin gemaakt. Want men heeft hetgeen wat de Heer Jezus zei vlak voor zijn ten hemel opneming, dat namelijk dat ze het evangelie moeten uitdragen in Jeruzalem en geheel Judea en Samaria, daartoe hebben ze het opdracht van de Heer ook verwezenlijkt. Die hebben die opdracht ook vervuld. En nu komen we bij Handelingen 13, want onder de leiding van de Heilige Geest wordt er van een volgende fase een begin gemaakt, namelijk tot het uiterste der aarde. En dat is het volgende fase. En de Heilige Geest heeft alles hier te zeggen. De Heilige Geest heeft de touw in handen. De Heilige Geest leidt verder de gemeente van Jezus Christus om de grote opdracht hier ook te vervullen. En niet alleen, niet vanuit Jeruzalem nu, als een soort, het hoofdkwartier. Nee, dat is nu Antiochië geworden. En het is Paulus die de voortouw gaat nemen. En de doelgroep is heel duidelijk de heidenen geworden. En zo heeft Europa voor het eerst het evangelie gehoord. Geliefden, Europa moet vandaag nog blijven dat evangelie horen. Op vele plaatsen ter wereld ziet men vordering op vlak van gemeentestichting, op vlak van mensen die tot bekering komen. Verschillende organisaties delen cijfers uit van hoeveel mensen er per dag tot geloof komen, hoeveel nieuwe gemeenten dat er worden gesticht. Juist in Europa is dat niet zo. Vroeger zond Europa haar zonen uit. Nu moeten andere zonen naar Europa komen. Hier op dit continent hebben wij het evangelie hard nodig. Het feit dat u overal kerktoren ziet, wil niet zeggen dat u woont in een christelijk land. Het feit dat er zoveel godsdiensten aanwezig zijn in Europa, betekent niet dat alles goed zit op geestelijke vlak. Ver vandaan. En daarom heeft Europa vandaag het evangelie nodig. En evenzo is het eigenlijk begin hier van zending zoals wij het kennen. Alhoewel de aanpakkende gevoerde middelen veranderd zijn, is het doel altijd hetzelfde gebleven. Het bereiken van verloren mensen met het evangelie. Als u even naar Handelingen 14 gaat, even met mij, even naar vers 21. En daar ziet u vier dingen, een strategie die men gevolgd heeft. Handelingen 4 vers 21. En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië om de zielen der discipelen te versterken, hen te vermanen te blijven bij het geloof en dat wij door veel verdrukking het koninkrijk Gods moeten binnengaan. En nadat zij voor hen in elk gemeente oudsten hadden aangewezen, roepen zij hen onder bidden en vasten de Heer op in wie zij geloofd hadden. Vier dingen worden hier genoemd. Hier gaat de preek niet over, even terzijde. Het evangelie werd verkondigd. Punt 1. Ten tweede, discipelen werden gemaakt. Ten derde, discipelen worden bemoedigd. Zoals Hilde ook over gesproken heeft. Die krijgen een opvolging. En dan ten vierde, er worden ook oudsten aangesteld. Dat was de strategie van de zendingswerk van Paulus. En eigenlijk de strategie die we ook moeten volgen in het stichten van gemeenten en ook in het zendingswerk. Het evangelie brengen, discipelen maken, mensen bemoedigen om aan aansporen om verder te gaan en plaatselijke leiders aanstellen. Dat is de strategie die de Bijbel ons ook geeft. En dat is ook de strategie gevolgd door Paulus. Dus zending als het ware, zoals we het kennen, zouden kunnen zeggen, vindt hier zijn oorsprong hier in Handelingen hoofdstuk 13. Dat is waar, maar tegenovergestelde is het niet helemaal waar. Want zending begon in de eerste hoofdstuk van de Bijbel. Bij de roeping van Abraham. Want de Heer zegt tegen Abraham dat hij hem zegenen zou, maar dan zegt hij in Genesis 13 vers 3, die belofte aan Abraham, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. U vindt een zendingsopdracht in de eerste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis betekent begin. Dus het begin van de eerste zendingsopdracht is hier. En waarom is dat heel belangrijk? Want het heil is uit de Joden. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 4. Dus vanuit het Jodendom is de Messias voortgekomen, de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt dat zo mooi in Titus 2 vers 11. De genade Gods is verschijnen, heil brengen voor alle mensen. De genade van God is verschijnen in de persoon van Jezus Christus. Het licht is verschijnen in de persoon van Jezus Christus. De waarheid is verschijnen in het persoon van Jezus Christus. Er is nieuw leven gekomen in de persoon van Jezus Christus. Het heil is verschijnen. Genade is verschijnen, heilbrengend voor alle mensen. En God wil, God verlangt dat alle mensen daarvan zullen horen. En kennis van nemen van het geweldig evangelie. In Handelingen 13 is een voorbeeld van hoe dat de Heilige Geest zorgt ervoor dat de grote opdracht ook verder wordt vervuld. Om het gemakkelijk te maken, en mijn tijd is zeer beperkt, ga ik u moet drie
drie woorden onthouden. Beginnen allemaal met dezelfde letter. Dat is handig, hè? Ik wil het hebben over de gemeente. Ik wil het hebben over de geest. En ik wil het hebben over de geroepenen. Oké? Allemaal met de letter G. Dat is gemakkelijk te onthouden. Dus we gaan eerst het hebben over de gemeente. De gemeente, de Antiochië, dat is ontstaan daar in Handelingen 11, vers 9. Dus u weet dat de gemeente van Jeruzalem, die kwam ook onder zware vervolging. En er staat dat de gemeente verstrooid werden. Dat wil zeggen dat ze werden gedreven werden als gevolg van verdrukking rond de dood van Stefanus. En ze kwamen daar te Antiochië. En onder de Grieks sprekende waren hen die gehoor gaven aan de boodschap van het evangelie. En er staat in Handelingen 11, 21, en de hand van de Heer was over hen. En een groot aantal kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Amen. Die mensen waren vervolgd voor hun geloof, maar die hebben ook niet gezwegen over hun geloof. Ze zijn gewoon verder gegaan overal waar ze kwamen. Ze vertelden van de liefde van de Heer Jezus Christus. En mensen kwamen tot geloof. En later is een heel wijze man daar naartoe gegaan. Dat is Barnabas. Een goed man staat er in de Bijbel. Hij was vol van de Heilige Geest. En hij was daarbij gekomen. En er staat in de Bijbel dat hij bemoedigde zich. Toen hij de genade God zag. Hij was blij. Mensen kwamen tot bekering. Hij heeft niet gevraagd naar hoe is dat gegaan en is dat door een van ons gebeurd. Die vraag heeft hij niet gesteld. Hij was gewoon blij dat hij vrucht zag. Dat er mensen tot geloof gekomen in de Heer. En die heeft die mensen bemoedigd. Die heeft de gemeente opgebouwd. Onder zijn bediening is de gemeente gegroeid. En later heeft hij Paulus of Saulus erbij gehaald. Hij zegt, dit is een kostbaar werktuig. En met z'n tweeën hebben ze een jaar lang in de gemeente gewerkt. En de gemeente mogen dienen met een kennis en onderwijs. Handelingen 11 vers 26 staat dat de christenen voor de eerste Antiochië, of de discipelen voor de eerste Antiochië, christen genoemd werden. Dat woord christen staat er drie keer in de Bijbel. En de eerste keer hier in Handelingen 11 vers 26. Nou wil ik twee dingen benadrukken hier wat de gemeente betreft. Namelijk, er waren dienaars en bedieningen. Er waren dienaars en bedieningen. Er waren dienaars. Vers 1. Er worden hier een vijftal namen genoemd van mannen uit allerlei klassen van de bevolking. Je had Barnabas. Dat is een herder. Echt een herderlijke bediening had die man. Dan er was Simon, genaamd Niger. Niger, dat wil zeggen het donker. Iemand van de donkere huidskleur. Mogelijk van een ander land. Maar die was ook in de gemeente. Er was een zeker van Lucius van Cyrene. Die wordt ook genoemd. En dan een Manian, iemand die is grootgebracht in het huis van Herodes de Viervorst. Dan had u ook Saulus. Dus u had iemand vanuit het koninklijk paleis. U had iemand uit het buitenland. U had iemand die was een geweldige bemoediger. U was iemand die heeft de Heer ontmoet op weg naar Damascus. En u heeft een andere, dus de naam staat bij vermeld. Maar wie het is, wordt ons verder niet verteld. En die vijf broeders hadden een bijzondere taak in de gemeente. Alle vijf werkten samen binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus er waren dienaars, maar er was ook een bedieningen. Namelijk profeten en leraars. Weet u dat bij de bouw van de muur van Jeruzalem, dat de profeten erbij waren? Als eentje aan het bouwen was, stonden de profeten daar om hen te bemoedigen met woorden van de Heer. Nu, we kunnen veel zeggen over profeten. Persoonlijk geloof ik dat het nog steeds een gave is vandaag. De gave van profetie. U ziet dat trouwens ook in hoofdstuk 11. Dat er komt Agabus in hoofdstuk 11, vers 28. En één uit hen genaamd Agabus stond op en gaf door dat de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou komen. Hij was een profeet en hij gaf een profetie door. En de profetie is ook uitgekomen. Dus er was iemand die echt de stem van God verstond. Ook hier binnen de gemeenten. En er waren ook leraars. Mensen die ook de Bijbel en het woord die ze toen hadden ook konden uitleggen. Dus de gemeente op zich was ook in het bredere zin ook met de bediening bezig. U ziet dat in vers 2, terwijl ze vasten bij de dienst van de Heer. En toen sprak de Heilige Geest. Dus u ziet, de gemeente functioneerde goed. Die hadden een vijfvoudige leidersteam. Die waren goed bezig. Die waren dat bid stonden. Die geloofden in het vasten. Staat twee keer in vers in dit gedeelte. Vers 2 en 3 worden over vasten ook gesproken. En er staat dat zij ook bezig waren bij de dienst van de Heer. Dat was hun priesterlijke dienst. Het brengen van geestelijke offers. Was dat een lange tijd van voorbeden dat ze deden onder leiding van de Heilige Geest? Dat staat ons er niet bij. Maar wel, wat er wel aanwezig was, er was een gezonde klimaat in de gemeente te plaatsen, waardoor dat de Heilige Geest ook spreken kon. Die open stonden voor de leiding van de Heer. En dat is heel belangrijk, dat we een gezonde klimaat creëren in de gemeente. Dat we oppassen dat er geen tweedrag komt. Dat we moeten oppassen dat er niet kleine vossen die de wijngaard zou kunnen bederven. Dat die zo snel mogelijk worden afgehandeld en als het ware gedood, die kleine vossen. Omdat de gemeente gezond mag blijven. Dat de Heer spreken kan door de gemeente, kan werken door de gemeente, en dat vanuit de gemeente andere mensen het evangelie horen en zelfs het zendingsveld ook ingaan. En dan zegt de Heilige Geest, zondert mij af Barnabas en Saulus voor het werk waarvan ik hen geroepen heb. Nou, door welke wijze dat de Geest gesproken heeft, dat weet ik niet. Was dat door profetie? Zou best kunnen. Of door meerdere mensen dat de Heilige Geest gesproken heeft. Maar het was niet mis te verstaan. Men is overgegaan om het woord van de Geest te luisteren en daarnaar te handelen. Zover wij kunnen nagaan, kwam er geen protest vanuit de gemeenteleiding van, je gaat twee van onze beste leerkrachten vanuit de gemeente wegnemen. Of we waren juist zo goed bezig en je zegt dat die twee weg moest. Ik heb een keer een zendingdienst gedaan in het buitenland. En ik heb een oproep gedaan en iemand zegt, maar je komt hier niet om al onze beste mensen weg te pikken, hè? Nee, dat is de bedoeling niet. De Heilige Geest heeft gesproken. De gemeente verstond dat wel. De gemeente heeft gehandeld naar het woord, gesproken door de Heilige Geest. Ze waren bereid hen te laten gaan. En ze stonden open voor Gods leiding, wetende dat God bezig is om zijn plan met de wereld met het evangelie te bereiken, aan het uitvoeren is. En zij wilden geenszins dit verhinderen of tegenhouden. Als u als gemeente, als iemand uit de gemeente komt en die zegt, ik geloof dat God mij roept voor de zending, neem dat serieus. Onderzoek dat. Ziet of God, of dit ook van God is of niet. Weet u, en als er twee of drie van uw kernleiders uit de gemeente weg moeten gaan, omdat de Heer zegt dat ik ze nodig heb elders, dan gaat de Heer voor anderen zorgen vanuit de gemeente die hun taak zullen overnemen. Zo werkt dat eenmaal. En weet u, die gemeente, de Antiochië, is later een thuishaven geworden voor de apostelen. Ze kwamen terug in Handelingen 14, 26 tot 28. En u leest elders, ze kwamen terug tot Antiochië. Dat was hun thuisgemeente, dat was hun thuishaven. Daar vonden ze rust. Daar konden ze ook vertellen van alles wat de Heer gedaan heeft op hun zendingsreizen. Daar konden ze ook steun ontvangen, een gebed ontvangen. Dat hadden ze ook zo nodig. Dus dat is een taak voor de gemeente. Weet u, het blikveld van de gemeente moet breder, ruimer zijn dan enkel tot eigen stadsgrens. Er is meer te doen dan alleen waar we ook ter plaatse bezig zijn. Nu, het gevaar is omdat we wat binnengericht te werken. Eigen projecten, eigen programma's, op zich is er niet mis mee. Maar onthoud jezelf de zegen niet om over de stadsgrens heen te kijken. Aan de blik te werpen op de velden die ook klaar zijn om geoost te worden. Als de gemeente aan zending meedoet, de gemeente wordt daardoor gezegend. Ik bezocht de gemeente in de Verenigde Staten heel wat jaren geleden. En die hebben een geweldige zendingsplan. De voorganger was zo gemotiveerd voor zending. Hij sprak er voortdurend over. En weet je, de gemeente was bemoedigd door het feit dat zij betrokken waren bij zendingswerk. En die hebben enorm veel kapitaal geïnvesteerd in zending. Een blik werpen over de stadsgrens. Ik moet verder gaan. De eerste G was de gemeente, de tweede is de geest. Vers 2, zeide de Heilige Geest. Het is de taak, het doel van de Heilige Geest om Gods agenda uit te voeren. Om ervoor te zorgen dat de grote opdracht om de wereld in te gaan, het evangelie te verkondigen, een discipel te maken, dat ook inderdaad gebeurt. De Heilige Geest is de geest van de zending. De Heilige Geest is bekommerd om de zending. Het is o zo belangrijk dat de gemeente leert om de stem van de Heilige Geest te verstaan, om zich daardoor open te stellen aan dat geestelijke klimaat te creëren waardoor de Geest spreken kan. Zoals hier in Handelingen 13 een periode werd een tijd apart gezet om te bidden en te vasten, om juist de stem van God te verstaan door de bediening van de Heilige Geest. Zo is het ook heden ten dagen ook nodig. Mogelijk onze vaak overvolle programma's moeten we even terzijde leggen om tijd voor te maken dat we ook die geestelijke klimaat kunnen creëren waardoor de geest tot ons spreken kan. Laten we duidelijk wezen, broeders en zusters. De Heilige Geest heeft niet iets te zeggen in de gemeente of over de gemeente of het leven van Gods kinderen. De Heilige Geest heeft alles te zeggen. Want de Heilige Geest is God. Het is trouwens dat niet alleen goed om voor de gemeente, maar ook voor ons persoonlijk. Misschien bent u een jong iemand en zegt, nou, ik weet niet wat Gods plan is. Nou, neem de tijd om dat te gaan ontdekken. Neem speciaal tijden van gebed. Ga misschien een paar dagen ergens weg. In de afzondering om de stem van God te verstaan. Want als je dat probeert thuis te doen, onherroepelijk gaat iemand op bezoek. Of je gaat naar je e-mails kijken, of er gaat een telefoontje. Of je moet dit doen, of dat doen. Gaat in de afzondering. Dat God tot je spreken kan. Zorg dat door de drukte van het leven, je geen tijd meer vindt voor hetgeen wat belangrijk is. Nou, in dit gedeelte zijn er drie bijzondere bedieningen van de Heilige Geest. De eerste is dit, de Heilige Geest roept. De Heilige Geest roept. Want het was de Geest zelf die zegt zonder mij af, Saulus en Barnabas voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Eigenlijk, de Heere God door de Heilige Geest maakte dat ook bekend. Hij roept en hij maakt hen ook bekwaam voor een bijzondere bediening. Ik heb ondervonden, als de Heer je roept voor een bepaalde dienst, dan geeft hij je ook de bekwaamheid en hij maakt je bekwaam om dat te doen. Als jij mij zou hebben gevraagd, 45 jaar geleden, van Leslie, wat ga je doen? Had ik geen flauw idee. Dat ik vandaag hier zou staan, 35 jaar geleden, natuurlijk, dat wist je dat niet. Maar gaandeweg openbaart God van, hey, dit is mijn plan voor jou. Hier past je wel. En ik heb geleerd ook waar ik niet goed pas. Dingen die ik niet goed kan. Ik heb geleerd, nou daar laat ik aan een ander over die dat wel kan. God die roept door zijn geest, die maakt je ook bekwaam. Een mogelijk dat de geest op dit moment je aan het voorbereiden is, aan het vormen is, aan het kneden is voor een toekomstige bediening. Mogelijk ben je nu betrokken in de gemeente, het zij zonderschoolwerk of iets anders. En de Heer is je aan het bekwamen voor de volgende stap. Wees open voor de leiding van de Heilige Geest. En misschien heb je dat op dit moment niet door. Maar de Geest is in jouw leven aan het werk. Het tweede is werk van de Heilige Geest is dit. Hij zendt in vers 4. En deze door de Heilige Geest uitgezonden. De Heilige Geest zond hen uit in opdracht van God. Geroepen door de Heilige Geest. De Geest stippelde de route uit. De Geest leidt. En die gaf hem ook de nodige bekwaamheid. En ze vertrokken in het geloof onder leiding van de Heilige Geest. Nu, de derde belangrijke bediening van de Heilige Geest hier is in vers 13, vers 9. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zeide, zoon des duivels, vol van allerlei list en streken enzovoort. Paulus moest ook een waarzegger. Aanpakken, die moest hem de waarheid gaan vertellen, die moest weerstand bieden in de naam van de Heer Jezus Christus. En hij deed dat vanuit de volheid van de Heilige Geest. Hij ontmaskert de sluwheid van de tovenaar, Elemas. En weet u, dat is het werk dat de Heilige Geest doet. Iemand die is vervuld met de Heilige Geest, die heeft de kracht om ook op elke situatie in de naam van die Heer Jezus Christus ook te handelen. En dan gaat u merken, als u met de zending bezig bent, als u met de dingen van God bezig bent, u gaat situaties tegenkomen, u vraagt nu, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik nu handelen? En vanuit de volheid van de Heilige Geest, laat de Heilige Geest u onderwijzen wat u precies moet doen. Wij moeten veel meer luisteren naar de stem van de Heilige Geest. De Geest van Christus legt zich toe om tot stand te brengen het taak van wereldzending. Laat me even dit zeggen. Hoe dichter dat u komt bij de Heilige Geest, hoe meer dat u de invloed van de Heilige Geest laat komen in uw leven, des te meer gaat u betrokken zijn bij wereldzending. Want de Heilige Geest is betrokken bij wereldzending. De Geest roept, de Geest zendt, de Geest vervult en maakt bekwaam. Dat brengt me tot het laatste, namelijk de geroepenen. De geroepenen. De Geest roept en de gemeente stemt ermee in. En de geroepenen, in dit geval Barnabas en Paulus, waren bereid om de roepstem van God te gehoorzamen en te volgen. Voor Paulus was dit een bevestiging van de woorden van de Heer. Herinnert u dat? In Handelingen 22, hij vertelt dat Paulus zelf, toen Ananias bij hem kwam, in Handelingen 22, 15, want gij moet getuigen voor hem bij alle mensen, heeft Ananias gezegd, bij de bekering van Saulus. En later, in Handelingen 26, u uitkiezende uit dit volk en de heidenen waarheen ik u zend om hun de ogen te openen der bekering. En Paulus wist duidelijk vanaf zijn bekering, dit is Gods weg voor mijn leven. God roept mij voor een bijzondere taak. En de gemeente stemt ermee in. Dat ze beide geroepen waren. En de gemeente zond hen ook uit. Ik weet toen ik tot geloof kwam, 4, 5 jaar na mijn bekering, hield ik op een avond stille tijd en ik las Exodus 20, Exodus 3, de roeping van Mozes. En dat heeft mij getroffen. En toen ik aan het bidden was, zei de Heer tegen mij, Leslie, ik geloof dat het ook jouw taak is om je leven te geven voor zending. Ik was niet klaar mee op dat moment, maar God sprak heel duidelijk tot me. Ik ben dan later naar de leiders gegaan van onze thuis, op wat is nu mijn thuisgemeente in Groot-Brittannië. En ik vertelde hen dat. Ik zei, ik geloof dat God bezig is om mij te roepen voor zijn dienst. En ze zeggen, dat geloven wij ook. Dat geloven wij ook. En zo, 45 jaar later of wat langer, sta ik vandaag hier. De gemeente bevestigt dat ook. Denkt u dat Paulus en Barnabas wisten dat ze het allemaal gemakkelijk zou zijn? Nee, ze wisten dit een heel gevaarlijk project. Hebben ze vragen gesteld van, Hoe gaat dat lopen met mijn ziekenkast als ik weg ben? Waar komt mijn geld vandaan? Waar ga ik vannacht slapen? Waar dit en hoe gaat dit en hoe gaat dat? Denkt u dat ze hen mee bezig houden? Nee. De Heilige Geest zegt, ga. De gemeente zegt, we staan achter je. De overtuiging was er en ze gingen. En God heeft erin ook voorzien. Misschien hadden ze gedacht, nou, het is zo lekker hier in de gemeente. En we hebben zo'n mooi taakje. Goh, ik wil niet weg. Ik wil niet weg. Maar de Geest sprak en zij gingen. Misschien hadden ze liever in dat veilige haven gebleven. In plaats van op dat woelige zee van de zendingsveld. Wat zij wel wisten was dit, en uit de mond van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Nou, God is getrouw aan zijn woord en zij waren getrouw aan hun roeping. Ik wil afsluiten met dit te zeggen. Is het u opgevallen dat er twee keer gesproken is in dit gedeelte in vers 25 van hoofdstuk 14... En ook van de 13 vers 5, dat de naam van Johannes Marcus wordt genoemd. Ja? We kennen allemaal Johannes Marcus, die hadden hem bij als helper. Nu de plaats in het Nieuwe Testament waar dat zijn naam wordt genoemd, ziet Johannes Marcus altijd als het ware iemand die op de tweede plaats inneemt. Een soort een persoonlijk assistent als het ware. Nou, die was bij drie grote christelijke leiders. Die was eerst bij Barnabas, dat is een oude neef, mogelijk een geestelijke vader, in het begin van zijn christen zijn. Dan was die bij Paulus, die ging mee met Paulus en Barnabas op de eerste zendingsreis. Dat was geen groot succes, want Marcus die trok zich terug. En dat was de reden later, de reden daarvan, sorry, wordt in Lucas niet vermeld. Later wilden ze Johannes Marcus meenemen op zendingsreis. Paulus die wilde dat pertinent niet, omdat ze hen in de steek lieten in Pamphylië. En Barnabas die zegt, nee, we nemen hem mee. En zoals u weet is dat later tot een breuk gekomen tussen Paulus en Barnabas. Later schreef hij aan Timotheus dat hij Marcus moest meebrengen, zegt Paulus, want die is mij van veel nut voor de dienst. Toch was al is het hem één keer niet gelukt, later wel. En dan Petrus zegt van hem, namelijk dit. Hij was bij Petrus in Rome en hij zegt, hij beschrijft Marcus als mijn zoon Marcus. Marcus had een bijzondere gave. Die kon heel goed zijn pen gebruiken. Wij zijn vandaag gezegend door het Marcus-evangelie, weet je dat? Zijn informant was Petrus, ja? En overleveringen leert ons dat Marcus, die vertaalden de preken van Petrus in het Latijn. Zeggen de kerkvaders. En hij was later ook in de gemeente te Rome. Het lukte de eerste keer niet op zending. Aan de frontlinie staan, dat ging niet. Maar even achter de schermen heeft hij een belangrijke dienst verricht. En wij zijn zo gezegend met zijn brief. Weet u, er zijn misschien hier mensen van de derde leeftijd. Ik weet niet of het een vierde leeftijd is, maar ik behoor er ook nu bij zij die gepensioneerd zijn. En weet u wat het is? Omdat je 65 geworden bent, dat wil niet zeggen dat je niks meer mag doen voor de Heer. Ik las van een vrouw die is meegegaan als kapster voor 2 jaar op de Logos. Wat denk je daarvan? Ja? Heb je een bediening als kok of je bent goed op een secretariaat en je zegt, kijk, ik voel me nog goed en ik ben nog in de fleur van mijn leven. Ik wil ook iets gaan doen. Doe het! Dat zijn de rijkste jaren van je leven. Mijn dochter is 2 jaar geweest met Logos 2 en naast hen was het schip van de Mercy Ship van jeugd met een opdracht. Er was een man die had last van cataract op de ogen, die kon niet goed lezen. Op de Mercy Ship heeft men de operatie uitgevoerd, de cataract verwijderd. En hij kwam op het schip van OM en die heeft een Bijbel gekocht. Hé, dat is mooi, hè? Er zijn zoveel mogelijkheden voor jong en oud vandaag binnen de zending. Er is een tekst die ik lees u voor en dan stop ik. Uit het boek Kronieken. U zegt, waar haalt u zending uit het boek Kronieken? En ik lees u dat uit het boek 1 Kronieken 12 vers 32. Van de stam van Issachar kwamen er 200 stamleiders met hun familieleden. En de mannen begrepen de tekenen van de tijd. En hadden een goed inzicht in de koers die Israël in de toekomst moest volgen. Ik ga dat anders lezen. De gemeente te Lokeren begrepen de tekenen van de tijd. En hadden goed inzicht in de koers die de gemeente in de toekomst moest volgen. En dat vind je uit het boek Kronieken. En weet u, daar moeten we aandacht aan schenken. In hoever zijn we zendingsbewust? Paulus zegt, het heil is nu dichterbij dan toen we tot het geloof kwamen. In de Romeinenbrief. Durft over de stadsgrenzen heen te kijken. De Heilige Geest roept. En de gemeente van Antiochië zei ja. En de Heilige Geest roept vandaag. En ik hoop het antwoord van de gemeente van Lokeren is 100% ja. Tot eer van God. Amen. Vader, we danken u voor uw woord. Heer, wilt u ons bewust maken van de taak dat u heeft ons als gemeente gegeven. Wij geven u alle eer en glorie. En we bidden, Heer, dat u ons wilt mensen maken met een ijver, Heer, voor uw dienst. Een ijver voor het bereiken van hen die Jezus Christus niet kennen. Heer, misschien vandaag zijn er jonge mensen hier of ouderen die overwegen zich ook te geven voor de zending. Het zij voor een langer of een korte periode. Heer, wilt u vandaag uw roeping ook bevestigen? Dat bid ik uit genade om Jezus Christus wel. Amen.